Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aan tafel bij Bindi. In deze podcast nodigen wij inspirerende gasten uit om de diepte mee in te gaan en zo uit hun levensverhaal mooie stukjes inspiratie te halen voor jullie als luisteraar en natuurlijk voor onszelf. In deze 10e aflevering van Aan tafel bij Bindi hebben wij Imre te gast en praten we over spiritualiteit en geloof. Imre is transpersoonlijk counselor bij zijn eigen praktijk en biedt mensen begeleiding bij allerlei uitdagingen die het leven kan bieden. We praten in deze aflevering over wat geloof voor ons is, hoe je je levensmissie kunt ontdekken en wat je persoonlijke mantra is. Veel luisterplezier! Nou, welkom Imre, leuk dat je er bent. We zitten weer aan tafel bij Bindi. En we gaan beginnen met 3 korte vragen om jou wat beter te leren kennen. Voor de luisteraar, maar ook voor mezelf. Wat is een geur waar jij heel gelukkig van kan worden?
Oh, wat een leuke vraag. Een geur waar ik heel gelukkig van kan worden is de geur in het bos. In de herfst heeft het een bepaalde geur, daar kan ik echt heel erg blij van worden. Maar ook als het gewoon lang droog is geweest, dan ja, dat vind ik ook gewoon heerlijk. Gewoon. Dus eigenlijk in alle seizoenen. Ja, vind ik het fijn om in het bos te zijn en daar lekker te ruiken hoe het daar is.
Snap ik. Ja. Ik ruik het al helemaal. Ja. Lekker. Als jij een superkracht mocht kiezen, wat zou je dan voor kracht kiezen?
Ja, weer zo'n leuke vraag. ik hou van dingen heel maken. Hè? En dan zou ik eigenlijk het liefst de natuur heel willen maken. Dat wat de mensen toch wel de afgelopen paar honderd jaar hebben vernietigd.
Dat weer hele mooie.
Ja, ik zou willen dat het kon. En, maar goed, het is een superkracht. Dus,
ik hoop dan ook dat je hem krijgt. Ja. Het zou mooi zijn voor ons allemaal. Ja. Wat vind jij het mooiste compliment wat je maar van iemand kan krijgen?
Het mooiste compliment dat ik van iemand kan krijgen, als diegene zich gezien voelt en dat aan mij teruggeeft. Dus als ik echt een goed contact heb gehad en ik krijg het compliment van, joh, weet je, jij was er helemaal voor mij, je hebt me gezien, ik kon helemaal mezelf zijn bij jou.
Ja,
dat vind ik fantastisch, daar word ik heel erg blij van.
Snap ik, Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd bij jou, Nicole.
Het grootste compliment.
Ja, wat vind jij het mooiste om van mensen te
Of de geur?
Geur ook, maar ik denk dat jij misschien ook het bos gaat noemen, of niet?
Nou ja, zou je denken. Hè? Ja. Sinaasappel, citrus.
Oh ja.
Ik heb altijd mijn hele leven al die citrusolie in zo'n aromabrander.
Oh ja, lekker.
En voordat ik begreep dat geuren echt iets doen, kon ik nooit slapen. Omdat ik dan citrus, dat deed ik op een nachtkastje, had ik dan citrus. En toen ineens dacht ik, dat is natuurlijk, dan kan ik niet slapen, want het is opwekkend.
Ja, ja.
Dus toen ben ik lavendel gaan gebruiken en toen bleek daar echt een. Dus het doet zeker ook wat. Ja. En het bos natuurlijk. Het grootste compliment. Ik denk ook een beetje hetzelfde, Imre. Of ook integriteit. Een vriendin heeft wel eens gezegd dat ze me heel integer vindt. Ja. En daar heeft dat ook mee te maken. Hè? Dus werkelijk aanwezig zijn. Bij jezelf blijven.
Ja.
Ja, kunnen luisteren en ook kunnen antwoorden vanuit die integriteit. Dus dan laat je iemand helemaal in zijn waarde en zelf blijf je ook bij jezelf.
Ja, mooi. Ik heb tijdens mijn opleiding transpersoonlijke psychologie kwam er een quote van Jung voorbij. En dat heeft echt mijn leven echt wel veranderd. Of alles viel op zijn plek en dat gaat erover eigenlijk. Dat was de quote van dat je respons geeft met je totaliteit van zijn.
Oh,
dus je bent er helemaal voor iemand. En je laat je zien wie je helemaal bent. Een ander mag er ook helemaal zijn. En dan gaat dat vanzelf eigenlijk.
Ja,
ja,
mooi is dat. Ja.
Ja, dat is mooi. Want als je zelf helemaal bent wie je bent, dan nodig je de ander daarin ook uit.
Ja, en dan laat je dat ook gewoon zien.
Ja.
Ja.
En dan ontstaat de verbinding.
Ja.
Dat is eigenlijk ook een soort superkracht.
Ja, dat is ook een superkracht. Ja,
zeker. Ja. Mooi. Ja, want je noemde net al inderdaad je opleiding. Ik ben nu alweer de naam even vergeten.
Transpersoonlijke psychologie.
Ja. Want wat is hetgene wat jij in het dagelijks leven doet?
Wat ik in het dagelijks leven doe is, ik heb een praktijk voor counseling en therapie. En ik begeleid mensen eigenlijk met dat wat ze in het leven tegenkomen. En dat is heel divers. Dat is soms gewoon een normale psychosociale hulpverlening. Maar soms ook wel gewoon op het gebied van inderdaad ook spiritualiteit of hooggevoeligheid, buitengewone ervaringen. Dus als mensen echt wel, mensen kunnen hele heftige dingen meemaken. En er is niet altijd ruimte voor in de reguliere gezondheidszorg. En het is toch wel belangrijk dat ook die mensen geholpen kunnen worden.
Ja, ja.
En wat voor heftige dingen zijn dat? Zonder dat je...
Ja, nou ja, goed. Ook meerdere dingen. Dat kan zijn bijvoorbeeld dat mensen uit hun lichaam treden door een ongeluk. Of in één keer een overleden moeder of vader tegenkomen in dromen of gewoon echt daadwerkelijk in het wakende bewustzijn, zou ik maar zeggen. Maar het zijn ook dingen als momenten van eenheidservaringen bijvoorbeeld. Hè? Momenten die gewoon buiten tijd en ruimte staan. Nou ja, goed, een mens is gewoon in mijn overtuiging een spiritueel wezen. Dat zijn wij allemaal. En dit hoort gewoon bij het leven. Dit maken we allemaal mee.
Ja. Yeah.
Uit onderzoek blijkt ook dat gewoon, ik geloof iets van de 80% van de mensen gewoon spirituele ervaringen heeft. Alleen er is weinig ruimte voor in de westerse wereld om erover te praten.
Ja, want wat is spiritualiteit voor jou?
Spiritualiteit voor mij, ja. Spiritualiteit is voor mij echt in verbinding zijn. Mm-hmm. In verbinding met elkaar, met de natuur, met het universum, met het goddelijke, met God en met alles wat er is, al wat liefde is.
Ja, ja.
Ja.
Hoe zou jij dat omschrijven?
Voor mij, ja, ook uiteraard verbinding, maar ook een soort weten dat je alles bent en niets bent.
Nee.
Ja. En dan ga je misschien meer de kwantumfysica in, hè, met deeltjes. Mm-hmm. Maar en ik denk ook zeker jezelf. Dus als je op een spirituele manier leeft, is dat voor mij dat je jezelf constant vragen stelt.
Mm-hmm.
Waarom doe ik dat? Niet zo heel vermoeiend dat je bij alles... maar als je iets... je kunt zo naar het leven kijken van dat als er nare dingen gebeuren, dat het je overkomt.
Ja.
Maar je kunt er ook altijd een lering uit halen. En als je er een lering uit haalt, dan kun je kijken van, hey, waarom gebeurt me dit? Je kunt erin doorslaan dat alles wat er gebeurt, dat je steeds denkt van, oh, waarom? Weet je wel, overal symboliek. Ja. Maar je kunt ook kijken van, wat doe ik in mijn eigen energie? Dus stel je voor, iets gebeurt mij, er overkomt mij iets vervelends. Dan kan ik kijken van, wat heb ik zelf ooit gedaan? Of wat doe ik zelf in mijn energie, waardoor mij dat gebeurt? Wat zend ik uit, waardoor ik dat weer op die manier terugkrijg? En dat kunnen hele eenvoudige dingen. Stel je voor, mijn fiets wordt gestolen, hè? Dat is laatst gebeurd. Dan kan ik heel erg naar die symboliek kijken, à la Christiane Beerland. Maar ik kan ook kijken, hé, waar steel ik zelf? En het hoeft niet werkelijk materieel te zijn, maar waar steel ik zelf? Steel ik tijd van mensen? Ik kom vaak te laat. steel ik iets van mezelf?
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld wel gaan kijken, wat symboliseert een fiets? Dus ik kwam er een beetje achter. Ik steel eigenlijk me-time van mezelf.
Ja.
Ja. Dus, weet je, zo kun je er ook naar kijken. Ja. Dus voor mij gaat het erom dat je spiritualiteit is dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. En je ook altijd realiseert dat je onderdeel bent van het grote geheel. Ja. En vooral ook dat je het leven niet te serieus moet nemen.
Ja,
nee, mooi dat je dat zo zegt, Nicole. Daar herken ik ook wel echt wel het ene en ander in. Hè. Wij leven hier in een westerse wereld waarin wij ook heel vaak denken dat alles maar maakbaar is.
Ja.
Wij verwachten, dan is de vraag die we vaak vragen aan onszelf of aan elkaar, hè, bewust of onbewust, van ja, wat verwacht je van het leven? Wat zijn je doelen? Maar je zou de vraag ook andersom kunnen stellen, zoals Eckhart Tolle dat ook doet. Van, in plaats van vragen van wat wil ik van het leven, vraag jezelf eens af, wat wil het leven van mij?
Ja.
Wat vertelt het je?
Ja.
Weet je wel? En dat brengt je verder. En als je daar vertrouwen in gaat krijgen, dan ontstaat er langzaam een overtuiging van, ja, al wat komt is goed voor mij.
Ja.
En ik weet dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn, want als je echt in, en zeker ook in een therapeutische setting, als mensen echt in een crisissituatie verkeren, dan is het natuurlijk heel erg lastig om verder te kunnen kijken dan, maar goed, het probleem waarmee ze nu worstelen. Maar in een retroperspectief zijn er altijd, in ieder geval, perspectieven waar je ook wat opbouwends uit kan houden, wat je verder brengt als mens.
Zeker, ja. Maar het is inderdaad wel die nuance, wat het punt is, dat je er klaar voor bent om daar naar te kijken.
Ja,
het is ook soms goed om gewoon even heel erg te balen en er helemaal middenin te zitten zonder te denken van, ik ga hier beter van worden. Of,
klopt.
Ik ga hier verder.
Ja, dat is het gevaar wat nu is, hè, met alles manifesteren. Ik bedoel, ik ben echt fervent aanhanger van Joe Dispenza. Gaat ook natuurlijk over manifesteren, maar het is niet alleen manifesteren. Dus hoe het manifesteren nu gebruikt wordt, is dat je alles wat je wil, dat is vaak heeft vaak iets met luxe of met geld te maken.
Het is weer allemaal maakbaar.
Het is weer allemaal maakbaar. Ja. Maar je kunt het ook op een andere manier bekijken, want wat er in het manifesteren zit, is je kunt ook zeg maar de dingen naar je toe manifesteren die je niet wil. En daar gaat het juist om. Dat je daarnaar kijkt van, hé, waarom gebeurt mij dit? Wat manifesteer ik?
Ja.
Dus, weet ik veel, als je gezonder wil leven en je bent constant bezig met dat je gezond wil leven, dan manifesteer je eigenlijk het ongezonde leven. Omdat want je gaat manifesteren, je bent daarop gefocust.
Het heeft met intentie te maken, denk ik. Hè? Vanuit welke intentie bekijk je het leven en geef je er ook richting aan? Hè? Het is ook het stukje van, je bent onderdeel van iets veel groters. Hè? Het is echt boven jou als persoon ontstijgend. Dan is dus de vraag van, wie ben ik? Waar heb ik regie over? En wat niet? Wat mag ik accepteren? Waarin leidt het leven mij? En waarin mag ik de teugels zelf vastpakken? En het stuur zelf vastpakken?
Ja,
klopt. En wat ik ook heel leuk vind daar, want ik ben er inderdaad ook wel veel mee bezig. En ook, ik geloof wel echt dat dingen gebeuren met een reden.
Mm-hmm.
Maar ik vind het ook leuk dat het soms een beetje lijkt alsof het universum ook wel een bepaalde humor heeft.
Ja. Of zo. Ja.
Daar kan ik dan soms echt heel erg om lachen. Ook inderdaad met als je op gaat letten dat je bepaalde tekens krijgt. Of, ik heb de laatste tijd over manifesteren gesproken dat ik geloof er heilig in dat de trein altijd met de deur voor mijn neus stopt.
Mm-hmm.
ik reis heel veel met de trein en dit gebeurt echt niet, geen grap, gebeurt gewoon altijd. En er is, ik reis wel eens met een collega en die gelooft er niet in. En zodra zij erbij is, is die deur ook echt helemaal aan de andere kant. En dat vind ik zo grappig.
Ja.
Ik heb ook al tegen haar gezegd, van, als jij er nou ook in gelooft,
dan
hoeven we niet te lopen. Dus ik vind het ook inderdaad, wat je ziet nu, het is een beetje commercieel geworden ook manifesteren. Dat je dan heel veel ziet dat mensen inderdaad auto's manifesteren of... allemaal materialistische dingen. Ik vind het juist heel grappig om ermee te spelen. Want ik ben me er ook wel bewust van dat ik trein ook 2 keer per week ergens anders stopt.
Ja.
Maar daar focus ik me niet
precies,
op.
Precies, het is waar je op focust.
Ja. Precies, dus je kan er ook zelf, je kan er echt zelf voor kiezen.
Nou, ik speel er ook wel mee. Ik had bijvoorbeeld, ik schrijf dan 's ochtends in mijn dankbaarheidsboek. En ook hoe ik wil dat de dag verloopt.
Ja. Oh,
Dus ik had bijvoorbeeld ook voor die dag had ik gezegd van, nou, ik wil een miracle, een wonder. En toen een paar dagen later, toen had ik pas door dat er een wonder was gebeurd. Omdat je het soms niet door. Nee, wat er was gebeurd is, we wilden kaartjes hebben voor cabaret Ronald Goedemond. Of eigenlijk, ik was niet eens meer bezig, want ik wist niet eens dat hij een nieuwe show had. Maar een vriendin van mij wil je mee, want dan bestel ik meer kaartjes. Ja, is goed. En dat was een bepaalde dag, dan zou om 1 uur zou dat open gaan. Dus zij appte mij, alles uitverkocht. En toen, diezelfde dag of een dag erna, een andere vriendin die mij appte, wil je mee, want ik heb 4 kaartjes. Ik zeg, ja, is goed. En toen had ik het nog niet door. En toen zei ik dat dus tegen die vriendin die geen kaartjes meer kon krijgen. En die stuurde allemaal van die hele rare smileys terug. En toen dacht ik pas, oh, ik heb er echt helemaal niks voor hoeven doen. Nee. Ik wist niet eens dat die kwam. Die ene die had geen kaartjes. En de andere die komt dan ineens een dag later van, hé, ik heb een kaartje over. Wil jij hem? Ja joh, prima.
Ja.
En toen dacht ik, dat was het wonder. Soms heb je het niet gelijk door. Want het zit ook in kleine dingetjes, hè?
Ja, juist.
Hoe levensveranderend is het om naar die show te gaan? Ja. Ik bedoel, je denkt bij wonderen, echt aan grote dingen. Maar zo klein kan het zijn. En dat vind ik leuk. Dat vind ik de humor.
Ja. Het zijn juist vaak die kleine dingetjes wat het ook echt leuk maakt.
Ja, klopt. En het zorgt ook wel voor perspectief natuurlijk. Hè? Wij zijn altijd gewend om groot te denken. We willen alles maar maken, creëren, toe-eigenen. Soms is het ook gewoon omdat het goed is, of omdat het leuk is, of omdat het fijn voelt. En soms snap ik er helemaal niks van. En dan blijkt van in retro-perspectief in één keer waarom het van belang zou kunnen zijn.
Ik vond het wel mooi, we hadden een keertje gesprek, gewoon beneden aan de receptie. Toen vroeg ik ook van, wat doe je nou eigenlijk hier? Mm-hmm. Ik kon er niet een goed beeld van krijgen. Toen hadden we het erover hoe Bindi is ontstaan. Dat ik het er helemaal niet mee eens was, maar dat alles steeds zo is gegaan. Dat ik in 2009 wist dat ik alles zou gaan doen, het hele pand. Maar dat ik het er nooit echt mee eens was, omdat ik andere dingen wilde doen in het leven. En soms, nou, wat je net zei, heeft het universum gewoon een plan voor je. En dan moet je dat doen. En wat jij toen zei is van, nou, misschien was het voor jou wel zo dat je dit hebt moeten doen om jezelf te kunnen manifesteren in het leven. Omdat ik anders nog ergens aan het zweven was in mijn hoofd.
Ja.
En,
je hebt iets aards gemaakt.
Ik heb iets aards gemaakt. Ja.
Nou, we hebben het er eigenlijk over. Ja, wat is dan spiritualiteit? En ik denk dat spiritualiteit ook, mensen leggen dat vaak buiten zichzelf. Mm-hmm. En die denken van, ja, spiritualiteit, dat is op 4 kilometer hoogte in de Himalaya, in een tempel mediteren de hele dag. Mm-hmm. Dat is ook spiritualiteit. Hè? Ja. Maar je hebt ook spiritualiteit hier gewoon in de westerse wereld. En die worsteling, hè, de spirituele waarden die mensen hebben en dat vormgeven in de dagelijkse realiteit, dat kan best wel eens lastig zijn. Mm-hmm. En nou goed, daar help ik mensen dan ook wel eens mee in mijn praktijk. Want dat is best wel eens frustrerend natuurlijk. Ja. Als je hele andere normen en waarden hebt, een hele andere spirituele wens, terwijl je ziet dat het heel anders aan toe gaat.
Ja. Ja, door ook de levensstijl hier of door...
Het tempo, het gejaagdheid, de gedachte dat alles maakbaar moet zijn. We willen alles rationeel begrijpen. Soms is iets gewoon zoals het is.
Ja. Ja.
En voelt het gewoon zoals het voelt.
Ja.
En wij willen het allemaal maar rationaliseren, allemaal begrijpen, verklaren. Dat werkt niet op deze manier.
Maken.
Ja.
Ja.
Je slecht voelen, dat is echt niet hip.
Nee.
Not dan.
Nee, en, het is, en dan is het soms ook gewoon accepteren dat het niet altijd leuk is. Ja, dat hoort ook bij het leven.
Ja,
als altijd alles maar leuk zou zijn, dan was dat eigenlijk niets.
Ja,
nee.
Ik heb daar altijd een beetje de gedachte bij van, nou, als alles wit zou zijn en zo geen zwart zou zijn, dan merken wij wit niet eens op. Je hebt altijd contrast nodig.
Ja.
Dus die periodes van groei en even diep gaan, horen ook bij het leven. En dat is niet voor niks. Maar ook daarvoor geldt weer, soms begrijp je het niet op het moment dat je er middenin zit. Maar als je het vertrouwen hebt dat het je verder kan brengen, dan begrijp je achteraf waarschijnlijk wel.
Ja.
Waarom het zo is geweest.
En ja, precies. En ik denk ook dat gedurende die reis, dat je vaak focust op grote dingen. Terwijl het soms de kleine dingen zijn die je leven zo anders kunnen maken. Hè?
Ja, en dat is ook hetgene wat mensen vaak ook niet meer zien. Hè? De verbanden. Wat ik vaak doe in dit soort situaties, als mensen dan bij mij komen in de praktijk, dat is kijken van, dan ga ik eigenlijk hun levensweg in kaart brengen. Dan gaan we gewoon eerst eens naar de eerste herinneringen tussen 0 en 6. Wat zijn je eerste herinneringen? En echt waar, je zult het niet geloven, er zijn echt mensen die herinneren gewoon hun eerste gedachte dat ze bij wijze van spreken nog in de wieg liggen. En die zin die erbij hoort, hè, bijvoorbeeld een zin van ik kan het zelf, je zult zien dat is een thema in hun leven.
Ja.
Oh, alleen wat er dan gebeurd is, op het moment dat je die reis samen gaat maken, dan ga je verbanden leggen samen met elkaar. Dan ga je in één keer zien van hé, dat wat ik daar meemaakte op mijn 6e resoneert hier op mijn 10e, dat werkt door op een bepaalde manier.
Ja.
Er is gewoon een heel mooi plaatje van iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een rode draad heeft in zijn leven.
Ja.
Dus ja, toen Nicole en ik het hier bij de receptie beneden over hadden, herken ik dat eigenlijk, dat patroon en die weg die mensen dan lopen.
Ja.
En dan vind ik dat zo mooi om dat terug te mogen geven.
Ja.
Ja.
Het maakt mij dan weer ontzettend dankbaar dat mensen dat willen delen. Dus het is ook echt een wisselwerking.
Ja.
Ja.
Leuk.
Op basis van gelijkwaardigheid.
Het levensverhaal eigenlijk bijna.
Ja, dat is wat er gebeurt. Maar dat brengt mensen ook verder. Dat verklaart heel veel van wat maakt nou dat je het leven op dit moment ziet zoals je het ziet.
Ja, je vertaalt het eigenlijk even. Je gaat dus... Wat je eigenlijk doet is je vertaalt... Soms dan zie je het zelf niet, dat is het.
Mm-hmm.
En als je het dan tegen... Ze houden het dan tegen het licht aan bij jou.
Ja.
Of jij houdt het eigenlijk tegen het licht aan voor de mensen.
Ja.
En dan kan je het teruggeven. En dan valt er iets op zijn plek. Want ik heb er heel veel aan gedacht.
Ja.
Ik denk, waarom moet ik nou zo... ik wilde lekker vlieren, fluiten, fladderen meer. Ja. Toen dacht ik, ja joh. Heel logisch wat je zei.
Ja, het mooie is dat je op die manier gaat, dat je op die manier gaat ontdekken wat het leven met jou in petto heeft. Dus dan zie je eigenlijk de richting. Ja, en dan kan je verzet, dat mag. Hè. Dat mag ook op een goede manier. Je mag tegen, daar ben ik echt van overtuigd, tegen alles wat je tegenkomt aan de uitdaging kan je vaak ja of nee zeggen. Je kan ervoor wegduiken, je kan het aangaan. En het is oké om ook soms te zeggen, nou nu even niet. Maar je zult zien als het echt een levensthema is, hè, en daar kom je dan op uit als je die rode draad herkent, blijft dat zich herhalen in iedere context. Of dat nou vriendschap is, relatie, werk, uitdagingen, ziektes, ook nare dingen horen erbij. Weet je wel, dat brengt je iedere keer weer terug naar je pad.
Ja.
En dat heb ik in mijn eigen leven ook meegemaakt, weet je wel. En dat vind ik ook het mooie. Gewoon heel veel dingen die je... dat geldt voor ons allemaal, laat ik het zo zeggen. En op het moment dat mensen herkennen dat je zelf ook bepaalde dingen hebt meegemaakt... Of je er ook door het leven hebt laten leiden... dan voelt er gelijk een bepaalde klik, een vertrouwen.
Ja.
En dat is heel waardevol.
Maar zeg je dan bijvoorbeeld ook, Imre... Je zei net dat het dan een rode draad is door je leven. Dingen die je dan overkomen, altijd op diezelfde manier. Maar geloof je dan ook dat je dat dan kon stoppen? Door bijvoorbeeld een familieopstelling. Door dingen op te schonen in je systeem. Of denk jij van nee, dit is de zielsmissie waarmee je op aarde komt. En dit is wat er gebeurt, hoe dan ook?
Ik denk dat je allereerst moet afvragen, waarom zou je dat willen stoppen?
Weet nou, als het bijvoorbeeld, weet ik veel... nare dingen zijn.
En dan is dat een uiting die je op een nare manier ervaart. Als er de gedachte bij zit dat het leven goeds met jou in petto heeft en dat je verder wil brengen, dan zijn soms de dingen die tegenkomt ongemakkelijk, maar wel noodzakelijk. En ik ben ervan overtuigd op het moment dat je dat geïntegreerd hebt, dat het zich op een andere manier gaat manifesteren. Dus dat het minder naar is.
Maar en als je bijvoorbeeld uitgaat van de epigenetica, dus stel je voor er is een lijn van... een bepaald soort kanker in de familie.
Mm-hmm. Ja.
Ik geloof, dat is mijn geloof altijd al geweest, en later kom je erachter dat het woorden heeft, zoals epigenetica, maar dat je bepaalde DNA aan en uit kunt zetten.
Ja.
Door je manier van leven.
Kun je dat in Jip en Janneke taal voor mij en de luisteraar?
Epigenetica wil zeggen dat... dat een vast DNA-patroon niet bestaat, maar dat het veranderbaar is.
Ja.
En dat veranderen, dat kan door middel van de omgeving, maar ook hoe je leeft, hoe je eet.
Mm.
Dus kijk, heb jij bijvoorbeeld in je erfelijkheid de kanker op vroege leeftijd?
Mm.
Ja, als je dan al op je 14 begint met roken en drinken en heel negatief denken, ja, dan zul je dat waarschijnlijk wel krijgen. Maar als je besluit om op een andere manier te gaan leven, en dat is niet alleen... hoe je eet en drinkt, maar ook hoe je denkt.
Ja.
Dus het heeft meer te maken met je omgeving dan met je innerlijk, maar meer met je omgeving.
Hmm.
Dus nou,
ik denk dat beide bij elkaar hoort natuurlijk. Hè? Zo binnen, zo buiten. En zo buiten, zo binnen. Dat hoort bij elkaar.
Ja.
Kijk, ik hoor je nu het voorbeeld geven op het fysieke vak. Op het geestelijke of spirituele vak maak ik dat wel vaak mee. Ook in de praktijk. Mensen die dus gewoon echt van generatie op generatie een bepaald familiekarma met zich meenemen. Bijvoorbeeld van dat ze er niet toe doen. Of de grond dachten, ik ben waardeloos. Ik mag er niet zijn. Of ik ben er alleen maar voor anderen.
Ja.
Op het moment dat iemand dat gaat transformeren in van, joh, ik mag er zijn en ik doe ertoe, kan dat effect hebben op generaties die ze daarna komen. In ieder geval op de omgeving waarin ze nu verkeren.
Ja.
En misschien zelfs wel terug.
Ja, precies. Maar dat is denk ik ook, of niet denk ik, dat is de vraag ook die ik aan je vroeg, van blijft dat dan of kun je het veranderen? En jij zegt dus van, op het moment dat je het integreert, mm-hmm. dan kan het veranderen. Dus transformeren.
Ja, ja.
Ja. Ja. En dan is het aan een persoon in die familielijn mm-hmm. bijvoorbeeld, die het werk uiteindelijk gaat doen.
Ja.
Dus er is
ja.
iemand die dat gaat doen, waardoor het in de lijn terug en heen ja. kan veranderen.
Daar geloof ik zelf ja. wel in. Ja. Ik denk ja. dat, kijk, wij hier op deze wereld gelden bepaalde natuurwetten die alleen maar hier gelden, zou ik zeggen, bij het aardse. Hier hebben wij tijd en ruimte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar we hebben ook allemaal ervaringen die buiten ruimte en tijd mm-hmm. Gaan. Mm-hmm. Weet je wel? En ik denk dat dit soort ervaringen buiten ruimte en tijd staan. Op het moment ja. dat je echt familiekarma hebt en je hebt mm-hmm. bepaalde grote thema's die gewoon al als een rode draad door familie lopen. Hè? Dus schuld bijvoorbeeld is er ja. eentje. Misschien is dat ooit wel ontstaan door een familie die het heel ernstig heeft gedaan.
Ja, maar schuld is gewoon haast een menselijk thema op het moment dat we als zielen uit elkaar werden getrokken of zo.
Zou je kunnen zeggen. Maar het is wel iets wat getransformeerd mag worden. Ja. Weer naar liefde toe.
Ja.
Ik heb ook het idee dat nu heel erg leeft eigenlijk. Dat, mm-hmm. dat de jongere generatie nu, die nu kinderen krijgen, daar veel bewuster van zijn dan bijvoorbeeld mijn ouders vroeger. Of ja. Hun ouders al helemaal.
Ja.
Maar dat kan ook mijn perceptie zijn. Of dat ik daar nu zelf meer, omdat ik het nu zelf zie en snap. Maar zien jullie dat ook op die manier terugkomen? Dat daar meer kennis in is?
Ik denk dat het te maken heeft dat we langzaam ons onttrekken van allerlei, in dit land dan christelijke dogma's. Hè? Ja. We worden meer teruggeworpen op onszelf, met alle voor- en nadelen. Hè? Want ik bedoel, die christelijke, zoals het vroeger hier georganiseerd was, was er ook wel op een bepaalde manier veel meer verbinding. En mensen ja. Voelden zich veel minder alleen.
Ja, klopt.
Nu heb je veel meer kennis, je maakt veel meer gebruik van alles wat er is in de wereld. Dus wat je ook heel erg ziet is nu, dat mensen halen uit geloof of spiritualiteit wat bij hen resoneert.
Ja.
En daar iets mee doen. En daar hoort ook een bepaalde bewustzijnsontwikkeling bij. Ja, Mijn overtuiging is ook kennis verplicht. Dus hoe meer kennis er beschikbaar wordt, als je daar op een verantwoordelijke manier mee omgaat, zorgt het er ook voor dat je op een bepaalde manier moet gaan gedragen ja. van jezelf.
Ja. Want ben jij opgegroeid met een bepaalde overtuiging of een bepaald geloof?
Ik ben katholiek opgevoed.
Mm-hmm.
Maar ik had gelukkig wel hele ruimdenkende ouders.
Mm-hmm.
Voor mij is God eigenlijk nooit een boze oude man boven in de wolken geweest. Nee. Die toekeek op mensen die er helemaal niks van maakten en die hun plekje in de hemel moesten verdienen. Nee. Mijn godsbeeld is heel anders. Ik zie eigenlijk God in ons allemaal.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij allemaal onderdeel zijn van God. En dat we allemaal voor een bepaald perspectief. Of dat we allemaal een bepaald perspectief in ons leven hebben. En dat God zichzelf zo in totaliteit waarneemt.
Yeah.
En dat daarin alleen maar liefde is. Zo zijn we ook verbonden met elkaar. En voor mij is echt. Wat ik in het begin van dit gesprek ook al aangaf. Het allermooiste is als wij ons verbonden voelen met elkaar. Want ja. dat is het stukje goddelijke wat we in elkaar ontmoeten.
Ja.
Dan gebeuren de hele mooie dingen. En, ja. En gaat alles vanzelf. Is ook alles goed. En dat ja. is ook weer buiten ook, ruimte en tijd.
Ja, ja, dan is ook alles goed.
Ja.
Dat vind ik wel mooi. Want ik heb dus altijd heel veel willen reizen. En grootste meeslepend willen leven. En in Bindi merk ik juist dat ik heel blij word van de verbinding. Ik word niet blijer dan wanneer ik in de lounge mensen met elkaar zie kletsen.
Ja.
En dan denk ik, daar gaat het dus om. Ik heb heel lang moeite gehad om dat aan mezelf toe te geven. Ja. Maar uiteindelijk gaat het daarom dat, wat je net zegt, dat is het. Daar gaat het om. Dan ben je blij. Dat is alles, verbinding.
Ja. Voor mij is dat de kern van de hulpverlening die ik geef. Kijk, natuurlijk heb ik gewoon basispsychologie gehad, gesprekstechnieken, allerlei ziektebeelden en allemaal interventies hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En die pas je natuurlijk voor een deel ook wel toe. Maar het echte helende is het echte contact dat je hebt met elkaar. Dat je daadwerkelijk tijd neemt voor elkaar. Ja. Dat je daadwerkelijk in verbinding met elkaar bent, zodat de ander ook zichzelf helemaal kan zijn. Waar ik dan weer een respons aan mag geven.
Ja, dus dat, eigenlijk die overige kennis en meer een soort tools die je kan toepassen. Of
dat neem je allemaal mee. Ja, en daarin kan je ook blijven scholen natuurlijk. Ik volg op dit moment een training 1 jaar. Dat zijn hele gerichte manieren om lading van trauma af te halen. Maar dat is maar een onderdeel. Ik zal nooit alleen maar dit aanbieden. Het gaat echt om het echte contact en het totaalplaatje.
Ja. Ja, dat is dan meer het aardse. Bijvoorbeeld zo'n techniek.
Maar dat is ook een beetje hoe we het hier in de westerse wereld vormgeven. Kijk in een ziekenhuis. Dan heb je voor iedere... Heb je heel veel disciplines. Voor alles heb je wel een bepaald specialisme. Maar hoe belangrijk is het om het allemaal samen te brengen? Hoeveel samenhang? Ja. Waar zit dan de samenhang? Hè?
Ja.
Als een... Een longarts problemen krijgt doordat een dermatoloog bepaalde zalf voorschrijft.
Ja.
Ik bedoel, die verbanden die zijn er allemaal.
Ja.
Heeft de ene toch goed zijn werk gedaan, maar ben je nog niet verder geholpen?
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is om te kijken gewoon naar het totale plaatje van de mens.
En dat er niet één waarheid is, maar dat er heel veel verschillende manieren zijn, veel verschillende wegen. Het werkt ook gewoon voor iedereen anders. Dat zie je hier ook. Ik bedoel, laatst kregen we de vraag, naar welke yogavorm moet je iemand sturen met ADHD? Ja, dat kan heel verschillend nog steeds zijn, want het is ook per persoon.
Ja.
De ene die moet je echt laten bewegen en naar een hele fysieke, snelle vorm laten gaan. De ander die mag dus juist wel met zijn gedachten zijn. Dus het is per individu ook anders.
Ja. Dat is toch hartstikke mooi, dat we allemaal gewoon verschillend mogen zijn.
Ja.
Ja. Maar dat is inderdaad, want je noemde net al de geneeskunde. Daar vind ik dat soms nog wel lastig, dat daar eigenlijk weinig aandacht is voor alles buiten de wetenschap. Ja. Wat ik vaak zelf doe, stel ik heb een paar dagen heel veel pijn aan mijn kleine teen. Dan ga ik opzoeken wat zou dat kunnen betekenen. Dan ga ik niet alleen maar denken, oh, dan zijn mijn schoenen te klein. Maar waarom heb ik pijn aan die kleine teen? Daar is eigenlijk, heb ik het idee, heel weinig aandacht voor in de gezondheidszorg.
Ja, je moet zelf best goed op de hoogte zijn. Ik had een voorbeeld, ik masseerde en deed veel stoelmassage bij bedrijven. Maar ik had een scheefstand in mijn bekken wat ik niet wist. Daardoor kreeg ik aan één pols een hele grote bobbel. Ik weet even niet hoe het, een ganglion. Ging naar de huisarts, werd doorverwezen naar het ziekenhuis. En daar wilden ze hem operatief verwijderen. Toen dacht ik, dat ga ik niet doen. Dus ik ben naar een hele goede holistisch fysio gegaan. Die heeft mijn bekken recht gezet. En ik zag hem gewoon bijna per dag slinken. Zo simpel is het. Ja. Anders had ik een operatie gehad. Was ik nog verder van huis en waarschijnlijk was het iets heel chronisch geworden.
Ja,
dat is het mooie als je de samenhang ziet. Hè?
Ja.
En begrijp ik niet verkeerd, want ik vind de wetenschap en gewoon de gezondheidszorg vind ik fantastisch voor sommige dingen. Alleen het is niet het enige wat er is. We moeten gewoon altijd verder kunnen blijven kijken van wat past nou bij de cliënt. Hè? Wat is goed voor diegene?
Precies, en jij noemde ook een voorbeeld dat er ook een andere fysieke oorzaak achter zit.
Ja. Ja.
Maar je hebt ook bijvoorbeeld met bepaalde rugpijn, dat kan betekenen dat je, of daar geloof ik in, dat het betekent dat je heel veel met je meedraagt, dat je heel veel zorgen met je meedraagt. En dat vind ik ook altijd heel mooi om naar te kijken.
Ja.
Of om dat te verklaren voor mezelf en voor iedereen die naar me wil luisteren.
Nou, dat vind ik wel heel interessant met pijn, want als je echt contact maakt met de pijn, zit er vaak iets onder.
Precies,
en wat mij ook opvalt, ik kan ergens last van hebben, pijn, weet ik veel, ik heb iets last van mijn schouder bijvoorbeeld, ik noem maar iets. En dan ben ik helemaal zoals nu, stel je voor ik had er last van vanochtend en nu ben ik hele andere dingen aan het doen, denk ik, hey, de pijn is weg. Omdat ik er dus niet meer mee bezig ben.
Ja.
Weet je, dus soms zit er echt iets anders onder. En op het moment dat je daar steeds op gaat focussen. Van, oh, ik heb pijn. Dan wordt die pijn groter. Maar als je dan er of niet meer aan denkt. Dan is die ineens weg. Of als je contact gaat maken met de pijn. Dan zit er iets onder.
Ja.
Als je dat uitwerkt.
Dat kan ook gewoon een boodschap zijn.
Precies.
Ja. Ja, wat ik hier ook wel bij vind passen is ook gewoon van. Kijk, we hebben ooit een keer met elkaar een onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest. Maar dat ligt allemaal veel dichter bij elkaar. Hè? Misschien is er helemaal geen, niet echt een onderscheid. Hè?
Nee.
Ik bedoel, het is misschien makkelijk om op die manier te denken.
Ja.
Hetzelfde geldt voor gedachten en gevoel.
Ja.
Ja.
Wat maakt nou, waar zit nou de scheidslijn? Waar zit het verschil? Ik denk dat het voor iedereen anders is. Als, het, weet je wel, als er al een scheidslijn is. En ik vind dat hele interessante dingen om over na te denken.
Ja,
ga eens verder op dat stuk over gedachten en gevoel. Want ze zeggen vaak dat je hart kan denken. Hè? Je hart is het brein eigenlijk. Dus daar ze hebben toch ook testen gedaan dat je hart het al weet voordat je de gedachten krijgt. Ja.
Nou, sterker nog, en dat is ook wel grappig, gezien de transpersoonlijke psychologie, er is ook al een hoop onderzoek gedaan, dat er ook gewoon een vorm is van precognitie. Dat je bepaalde dingen eerder weet dan dat je ze werkelijk waarneemt met, ja. Met je zintuigen. Ja. Hè? Dat hebben ze bijvoorbeeld, en dat is dus buiten ruimte en tijd. Hè? Zo kan je het dan ook bekijken. Dus bijvoorbeeld met testen dat ze dat ze plaatjes laten zien aan deelnemers. Ja. Dan allemaal mooie plaatjes. En dan eens in de zoveel tijd komt er een keer een verschrikkelijk beeld.
Ja.
Dan kunnen ze dus al een stressreactie meten voordat het beeld verschenen is. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig als je dat in een westers perspectief plaatst.
Ja. Maar als je dat ook verder uitbouwt. Kijk, vroeger hadden we dat natuurlijk nodig toen we nog jagers-verzamelaars waren. Was dat wel heel handig voor het overleven. Alleen doen we dat nu dus nog steeds. Maar ze zijn ons er niet van bewust. Als je denkt aan overvolle mailboxen, aan de deadlines die je moet halen, et cetera. Dus als je dan bedenkt hoeveel we eigenlijk al van tevoren weten, moet je kijken wat een stressopbouw we gedurende de dag dan hebben.
Ja, daar hebben we steeds dat signaal van alsof er een tijger achter ons aan zit eigenlijk.
Ja, en altijd alert zijn.
Altijd alert.
Ja, want hoe zorg jij, hoe zet jij dat van je af in de westerse wereld? Wat zijn dingen die jij toepast of gedachten die jij misschien als een soort mantra in je hoofd hebt om die spiritualiteit...
Is wel grappig hoor, voor de spiritualiteit, om in ieder geval om mijn hoofd rustiger te krijgen. Ik ben ook best wel een als ik dan toch weer een onderscheid maak tussen denken en gevoel, heb ik ook wel eens de neiging om te rationaliseren en veel te denken. En mijn gedachte of mijn mantra, wat me heel erg geholpen heeft, want ik heb er echt de nachten van wakker gelegen, allerlei hypothetische constructies van situaties waarin je dan verkeert. En dat is: laat maar waaien. Dat heeft me echt geholpen. Laat maar gaan, het gaat wel weer over.
Ja.
Het gaat wel weg. En ik ben er ook echt van overtuigd, over spiritualiteit gesproken trouwens, alles wat je aandacht geeft, dat groeit.
Ja.
Dat is ook een van de goddelijke dingen, die het scheppende kracht die wij hebben. Dus op het moment dat ik heel erg gefocust ben op iets wat ik niet wil, waar ik last van heb, dan manifesteert dat zich juist enorm in mijn leven. Want op het moment dat ik de gedachte heb van laat maar waaien, laat maar razen, en de overtuiging heb van dat wat komt is goed voor mij, valt het wel weer op zijn plek.
Ja.
Ik heb er een bepaalde rust in gevonden.
Ja,
mooi. Het geeft gelijk ook lucht.
Ja, lucht en ruimte en acceptatie. Want dat is ook gewoon een heel belangrijk iets. Hè. Wij zijn... En dat heeft misschien ook weer te maken met die maakbare wereld, waar we het ook al eerder over hebben gehad. Heel erg, we vinden het heel erg lastig hier om dingen te accepteren. Dat we dingen laten komen zoals ze komen. En soms is iets gewoon zo.
Ja.
Ja.
Ja, klopt. Heel erg het verzet. En ook misschien wel door een soort van het ideale plaatje wat je overal kan zien.
Ja, bijvoorbeeld.
Daar horen dan de vervelende dingen horen daar niet bij.
Nee.
Nee, maar de vervelende dingen is vaak juist het groeiproces.
Ja,
dat is waar het gebeurt.
Wij weten niet wat... Wij weten in ons, in ons mooie, maar ook eenvoudige bestaan soms ook niet wat goed voor ons is.
Nee,
dat kan je niet zien in een groter verband.
Nee.
Als je dan gewoon vertrouwt op dat wat komt voor jou goed zou kunnen zijn en jou verder zou kunnen helpen, is het misschien ook makkelijker om bepaalde dingen te kunnen accepteren.
Klopt, ja. Dat vind ik ook... Dat moet ik ook aan denken, dat het ook wel soms weer... Weet je, zo'n grappig momentje kan opleveren. Dat je denkt van... Ik dacht dat ik dit nu inmiddels wel geleerd had. Maar blijkbaar had ik nog zo'n ervaring nodig. Om het nog een keer als les mee te krijgen.
Ja.
En dat kan dan heel vervelend zijn. Want het kan een vervelende ervaring zijn. Of iemand die tegen je liegt of je bedriegt. En dan na de eerste keer denk je dat je daar je les uit hebt gehaald. Ja. Of denk je dat je daar je boodschap uit hebt gehaald. En dan gebeurt het nog een keer. En dan denk je... ik had blijkbaar toch nog niet helemaal in de gaten.
Ja. Nou goed, en wat ontstaat er dan? En dat merk je dus in de praktijk ook gewoon. Dat mensen dan zich afvragen, waarom overkomt mij dit toch iedere keer?
Ja.
Weet je wel? En dan is het dus heel erg mooi om zo'n reis te maken. Om te gaan kijken van, wat zijn nou je life events? Wat heeft er nou voor gezorgd dat jij de wereld op deze manier nu waarneemt? Op dit moment. Want dat komt ergens vandaan.
Ja, dus dat je eigen verantwoordelijkheid neemt.
Ja, nou,
dus niet waarom overkomt mij dit, maar wat doe ik? Waardoor ik dit zie.
Ja.
Ja, of het alleen maar verklaren. Want ik geloof inderdaad wel dat natuurlijk wat je zelf uitzendt kan ook dingen naar je toe brengen. Maar het verklaren van iets kan soms ook al helpen om het draaglijker te maken. En dat, daar zit natuurlijk ook een gevaarlijk stukje, want je kan niet alles verklaren.
Nee.
Maar dat je wel, ik heb dat inderdaad, het voorbeeld wat ik net noemde, met dat er tegen me gelogen werd, dat heb ik al echt meerdere keren meegemaakt. En dat ik eigenlijk op het moment dat ik doorhad van oké, dit is iets wat ik moet leren. Ik weet, het gaat waarschijnlijk nog wel een keer in mijn leven terugkomen. Ja. Maar ik neem het nu niet meer zo zwaar of zo als een slachtoffer die iets overkomt.
Nee.
Omdat ik ook denk van dat is iets wat ik moet leren blijkbaar.
Ja. Je leert het transformeren. Kijk, en wat wel een gevaar is, wat je dan ziet. Hè, want op deze manier hebben mensen, en ik hoorde je net ook een aantal keer zeggen, over moeten heel vaak.
Ja.
Het is iets wat je mag gaan leren. Ja. Geef jezelf ook die ruimte. En dat gebeurt heel erg vaak. Dat het, je maakt een aantal dingen mee. Daar moet je wat mee. Dan moet je wat van het leven. Ja, het zorgt weer voor verplichtingen. Ja. Dan moet je daar weer mee, op een bepaalde manier mee omgaan. Dat is echt lastig.
Ja.
Ja, dat is grappig dat we het allemaal anders doen. Want in jouw geval zou ik dus denken, hey, waarin lieg ik tegen mijzelf?
Oh ja,
dus ik
zou het als spiegel nemen.
Ik zou het als spiegel nemen,
ja.
Dus we hebben alle drie andere manieren om met... Hoe zou jij met zo'n situatie omgaan? Bijvoorbeeld als mensen een aantal keren tegen je liegen. Hoe zou jij hem zien?
Ja, hoe zou ik dat zien? Ja, ik denk dat de kunst is om het niet op mezelf te betrekken. En ik denk dat ik veel meer, voor mij zal het veel meer zijn van hoe kan ik milder worden naar die ander toe. En veel meer gaan kijken van wat maakt nou dat die ander zich op deze manier naar mij toe gedraagt. Hm. Ik denk dat ik dan toch echt meer op de ander gericht ben dan op mezelf.
Oh ja,
wat grappig dat we alle drie...
Ja.
Op een andere manier dus met zo'n situatie kijken.
Ja, en ik denk dat als hier nog 10 mensen hadden gezeten, dat ook weer iedereen eigenlijk zijn eigen manier daarin heeft.
Maar dat is ook mooi. En dat zijn ook die verschillende perspectieven. Dat hoe iedereen zijn eigen leven leeft.
Ja.
En als je dan voorstelt dat het allemaal samenkomt in, bij God bijvoorbeeld. Dan zie je zoveel aspecten van het leven komt dan samen. En ik ben echt van overtuigd dat dit de manier is hoe God zichzelf ziet, leert kennen en ervaart.
Maar en dan is God één iets of zijn we dat nog steeds allemaal?
Zijn we allemaal samen, allemaal delen, maar het komt samen bij elkaar.
Ja.
Dat is het moment waar we versmelten eigenlijk. Ja. Dat is zoals ik er naar kijk.
Ja. Ja. En denken jullie dat spiritualiteit, dat bewustzijn, dat dat voor iedereen is? Dat het voor iedereen is weggelegd?
Ja, natuurlijk.
Zoals voor bomen.
Ja, juist voor bomen.
Ja,
voor alles wat er is. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Alles wat leeft en niet leeft.
Ja.
Je kan niet spiritueel zijn in mijn overtuiging. Het hoort allemaal bij elkaar. Je kan er geen aandacht aan geven. Ja. Dat kan wel.
Ja. Ja.
Maar het hoort bij ons allemaal.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Want heb jij voor jezelf heel duidelijk een soort missie in het leven? Of is je missie dat je op zoek gaat naar een missie in je leven misschien wel?
Ik maak het voor mezelf altijd heel simpel. Wat voelt goed voor mij? En waar word ik heel erg blij van? En waar ik heel erg blij van word, is mensen verder helpen. Mensen heel maken. En daar een bijdrage aan mogen leveren. Dat maakt mij gewoon zo ontzettend dankbaar.
Ja,
dat is wel leuk dat je dat zegt, heel maken. Dat zei je in het begin over de natuur.
Dat hoort er ook bij. Kijk, en met mensen, die gaven, die talenten heb ik meegekregen. En daar ben ik zo dankbaar voor.
Ja. Dan heb je eigenlijk die superkracht.
Voor mij werkt dat op die manier. En op het moment dat ik dan verbindingen ervaar en ik krijg dat terug. Want mensen, ik vraag het helemaal niet op, maar mensen geven dat dan terug. En dan word ik zo blij en zo dankbaar. Dat is heel intens.
En nog even een beetje op de semantiek zitten. Met heel bedoel je niet dat mensen stuk zijn, hè? Je bedoelt om ze een soort van weer in verbinding met zichzelf te krijgen.
Bijvoorbeeld, kijk, wat is stuk, hè? Dat hangt er ook weer vanaf van welk beeld heb je erbij. Maar ik denk wel dat we allemaal onze thema's hebben.
Ja.
En allemaal onze zaken hebben dat ons verder wegbrengt van onszelf. Ja. Op het moment dat je bij je kern bent en altijd doet wie je bent op deze wereld, zou je het leven heel anders en veel lichter ervaren. Maar we hebben allemaal thema's. Ja. Maar terug blijven komen in ons leven. Nou, dat bedoelen we met heel, heel maken. Ja. En daaraan bij mogen dragen, dat vind ik fantastisch.
Ja.
Ja, en ook ik heb mijn thema's. Ik bedoel, die hebben we allemaal. En dat, ja. En dat zijn vaak thema's die te maken hebben met autonomie. Als je het helemaal terug te herleiden zijn naar ik ben.
Ja, dat is een mantra die ik ook vaak doe als ik niet kan slapen. Soms als ik niet kan slapen, dan gaan mijn gedachten alle kanten op. Het is niet één probleem waar ik over lig te denken. Maar dan ga ik altijd gewoon, ik ben. Ja. En dan echt binnen een aantal dagen ben ik in slaap gevallen. Ja.
Dan breng je hem ook heel erg gewoon naar het hier en nu eigenlijk.
Ja, gewoon, wat doet het ertoe? Ik ben gewoon.
Ja.
En ik ben niks en ik ben alles. Ik ben. Ja. En ik had vroeger met problemen wat ik dan deed. Als ik echt dingen had waar ik over na moest denken, dan mocht ik er van mezelf 3 pakken.
3 problemen.
En dan ging ik kijken, oké, kan ik hier nu op dit moment iets aan doen? Ja. Nee, weg ermee. En dan vaak een soort opruimen. Ja. Vaak was er eentje die dan overbleef. En daar kon ik dan even over nadenken of ik daar nu een oplossing over kon bedenken. En dan was dat het. Ja. En dat gaf me zoveel rust om op die manier ernaar te kijken. Omdat je vaak zo aan de toekomst of aan het verleden aan het denken bent. En je kunt hier op de bank waar je dan zit, kun je echt even helemaal niks aan doen. Nee. Het is zo zonde van je tijd.
Maar het mooie is dan natuurlijk dat je die ruimte al hebt om jezelf, om te kijken waar ligt je invloed. En daar waar je geen invloed hebt, om dat los te kunnen laten. Ja. En veel mensen lukt dat natuurlijk niet.
Nee.
En er zijn ook situaties te bedenken met een constante stressor bijvoorbeeld. Waarin het natuurlijk heel uitdagend is. Waarin je dat eerst moet neutraliseren. Wat topprioriteit moet krijgen.
Ja, want dat realiseer ik me heel erg. De dingen waar we nu over praten. Kijk, wij zitten allemaal niet in een hele nare situatie. Er gebeurt ons nu op dit moment niet iets heel ergs. We hebben geen nare ziekte die we nu, tenminste,
niet te lezen.
Maar ja, dat is zeker zo. Ik bedoel, hoe is het op het moment dat je in een situatie zit die zo verschrikkelijk naar is, dan kun je wel zeggen van ja, in het nu is er geen probleem. Maar ja,
of de gedachte, alles wat komt is goed voor mij. Weet je? Ga dat maar eens op zijn plek leggen. Maar ja goed, zelfs dan is het nog steeds de kunst om te kijken van ja, in wat kan het me verder brengen?
Ja.
Ja.
Dan voel je ook weer kracht
en liefde. Nelson Mandela als voorbeeld natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed,
Wat heb jij een mantra wat je...
Ik heb wel een mantra dat ik niet goed genoeg ben. Dat is mijn mantra.
Maar dat is een negatief mantra.
Dat is een negatief mantra.
Niet iets wat je kracht geeft.
Nee. Mm-hmm. Nou ja, weet je. Laatst in een opleiding moesten we dat gaan transmuteren. Niet transformeren, maar transmuteren. Maar blijkbaar is het nog niet helemaal. Het zit er nog een beetje.
Mm-hmm.
Maar dan moet je je ook vragen aan dat vervelende mantra. Wat heeft het me tot nu toe gebracht? Wat het me tot nu toe heeft gebracht. Is dat ik dan beter wil zijn. Dus het heeft me misschien gebracht dat ik wat meer dingen kan manifesteren.
Het is ook een drijfveer.
Het is ook een drijfveer geweest. Ja. Ja. Alleen dat is een mantra wat je ergens in je jeugd, of misschien in vorige levens, of in een familielijn hebt opgepikt. Van ik ben niet goed genoeg.
Ja. Maar dat is niet eentje die je bewust inzet. Of is dat nu wel...
Inmiddels is die zo bewust dat op het moment dat ik iets ga doen en dan hoor ik dat stemmetje in mijn hoofd en denk, oh, daar is die weer.
Ja. Maar kun je daar dan ook zeggen, oké, bedankt dat je er bent, stemmetje? Want je hebt me ook...
Ja, bedankt, maar ik heb je niet meer nodig.
Ja, oh ja.
Ja, ja. Dat zeg ik dan nu.
Ja.
Dus dat is mijn vervelende mantra.
Bedankt, maar ik heb je niet meer nodig.
Ja, ik weet niet. Ik heb ook wel vaak als mantra, ik kan het.
Mm-hmm.
Die gebruik ik ook heel erg bij de krachttraining. Als ik wel zwaar, dan denk ik, ik kan het.
Ja.
Verdomme.
Ja, oh ja.
Maar ook een positieve mantra is handig.
Ja.
Ja, ik denk zo, Han, ik ben.
Ja.
Ik ben. Dan haal ik gelijk voel ik hem. De lading, dat alles... Dat ook alles soms, het maakt, nou laat ik het zo zeggen, bij Soham kan ik ook een beetje doorslaan als ik hem heel erg voel. Of doorslaan, weet ik niet. Maar dat je ervaart dat we gewoon allemaal poppetjes zijn die allemaal dingetjes aan het doen zijn. Zoals we nu hier een podcast aan het doen zitten te zijn.
Ja.
Ja, dat maakt Soham ook wel eens.
Daarom vind ik het altijd heel leuk om hoog in een gebouw te zitten. Ik krijg heel fijn gevoel van als ik dan vanuit hoog in een gebouw naar mensen kan kijken.
Oh, ja.
Omdat ik dan heel erg dat zie. Dat,
ja.
dat we allemaal poppetjes zijn. Ja. En die eigenlijk ook met een soort ja, vertederd gevoel alsof je naar diertjes kijkt.
Ja.
Dus ik vind het ook altijd erg leuk om heel erg naar diertjes te kijken. Of naar hoe vogeltjes dingen verzamelen.
Ja.
Maar eigenlijk doen wij dat ook.
Ja.
Alleen wij hebben er allemaal redenen bij bedacht. En we moeten naar de supermarkt, want dit en dit en dit. Maar eigenlijk zijn we gewoon heel schattig ons eten aan het verzamelen.
Ja.
Ja, het is een vriend van mij die kijkt er wel eens zo naar. Die zegt, stel je voor dat je nu alle muren weghaalt. Dan zie je al die mensen in dat huis dingen doen. Dat is raar.
Ja.
Hij heeft ook best een fatalistische inslag, zeg maar. Dus ik bedoel, als je alleen maar zo denkt, ja, dan is het niet zo heel erg leuk om op die manier te leven. Het is wel leuk om daar niet zo erg over na te denken. Omdat alles dan zo zinloos wordt. Maar goed, als je het plat slaat, zeggen mensen wel eens, dan is het ook allemaal zinloos.
Ja.
Wat zijn we dan allemaal aan het doen? Ja, we zijn hier om verbinding te maken met elkaar, denk ik.
Om het leven te ervaren.
Ja, maar goed, je kan ook bedenken dat je ziel wel eens een keer klaar is om het leven te ervaren, of niet?
Nou, en dan ga je toch op in het geheel.
Ja.
Dat
ja.
is toch gewoon prima, dan is het ook gewoon goed. En dat is ook het mooie als ik... Dus ook weer met mensen spreken die eenheidservaring hebben. Op het moment dat je gewoon opgaat in het geheel. En dat er gewoon even geen ruimte en tijd is.
Mm-hmm.
Dat is fantastisch. Ik denk dat, ja goed, wanneer jij klaar bent met leren of dat stukje hier op aarde. Dat je opgaat in het geheel en dat je dit voortdurend zal ervaren.
Mm.
Ja, want wat geloof jij dat er gebeurt als we overlijden, als we sterven?
Ik denk dat wij terugkomen in een soort van bardo. Hè? En eerst maar eens eventjes bijkomen van de schrik misschien. Hè? Dat het weer even anders is. En dat wij langzaam weer voorbereid worden op een nieuw leven hier op aarde. En dat je zelf weer een onderwerp mag kiezen waaraan je mag gaan werken. En dat vind ik wonderlijk. En dat je dan ook het leven voor context zorgt waarin jij jouw levensthema, je nieuwe levensthema, mag gaan ervaren, denk ik.
En die mag je dan zelf... kiezen.
Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat je dat zelf doet. Ik denk niet dat er een boze god is die zegt van nu moet jij dit maar eens even doen. Je moet je plekje in de hemel verdienen. Dat geloof ik niet.
Nee.
Ik denk dat het leven ook gewoon mooi is. En dat wij die hier op deze wereld goed en slecht of pijn en fijn en dat soort dingen allemaal van gemaakt hebben. Maar het leven is zoals het is.
Ja.
En soms voelt het zo en soms voelt het zo.
Ja,
ja het is.
Ja.
Ja, wij geven zelf het negatief of positief
gedaan. Wij betrekken het op onszelf en kwalificeren dat dan.
Ja, want pijn is een waarschuwing. Als je brandt aan de kachel, dan ervaar je de pijn niet als... Ja, je ervaart hem natuurlijk als naar. Maar er zit niet een hele nare emotie aan vast. Omdat je dan gelijk je hand wegtrekt, bijvoorbeeld.
Ja.
Alleen als je een zeurende pijn... Kom ik weer met je schouder. Ik pak nu een knie, ja?
Ja.
Nee, als je een zeurende pijn hebt in een ledemaat... dan ga je dat als heel negatief ervaren. Terwijl het ook diezelfde waarschuwing is.
Ja, het kan dus een signaalfunctie hebben natuurlijk. Maar het is op zich is alles neutraal. Het is maar welke... Waarom is het voor de een ondraaglijk?
Ja.
En voor de ander fijn? Ik doe altijd maar zelf de simpele metafoor. Waarom kan ik op het ene moment genieten van regen? Echt hoor. Dan vind ik het gewoon fantastisch. Ja. Op het andere moment vind ik het verschrikkelijk. Ja. Zie ik er tegenop.
Ja.
Dat heeft echt heel erg te maken met mijn perspectief en mijn gevoel van die dag.
Ja. Ja, dat vind ik dus heel mooi van yoga nidra. Als je veel yoga nidra doet, dan werk je in die oefening ook met tegenstellingen. Dus je gaat je voorstellen dat je het heel koud hebt, heel warm. Dat iets heel donker is of heel licht, heel zwaar, heel licht. Dus je wordt er gelijkmoediger van.
Ja.
Omdat je dan heel erg realiseert in het dagelijks leven. Van, maar het is gewoon dezelfde munt. Alleen ik heb nu een andere kant.
Ja.
Ik kijk naar de andere kant of zo.
Ja, of het is hetzelfde, alleen op een andere schaal.
Ja.
Eigenlijk is het, omdat in deze wereld benaderen we heel veel dingen duaal of dualistisch. Hè? Dus donker, licht, dat soort dingen. Maar het is hetzelfde op een bepaalde schaal. En het slaat misschien de ene kant op de andere. Maar we hebben het over hetzelfde.
Ja,
ja.
Ja. En als je dus in die tussenfase zit, volgens jou, kun je daar nog jezelf helen of heb je daar dan de anderen voor nodig? Ik heb namelijk wel eens in een sessie mijn overleden moeder nog geheeld, omdat ik voelde dat ze nog zo zwaar op me leunde. Dat ik dacht, ga eens weg joh, wat wil je nu van mij? Dus heb ik in een sessie nog een heling met haar gedaan.
Ja. Ja, ik denk dat het gewoon door blijft gaan. Ik denk dat daar geen tijd in is. Tijd ervaren we ook weer hier in deze wereld als lineair. Weet je, er is een beginpunt en er is een eindpunt. Ja. Maar iets is er altijd al geweest.
Ja.
En misschien dat we dat de spelregels zijn op het moment dat wij hier zijn. Maar op het moment dat wij daar zijn. Goed, voor zover je over hier en daar kan spreken. Want ik denk dat het op dezelfde plek is. Mm. Maar geldt dat niet? Ik denk dat het eindeloos doorwerkt. En alles nu op hetzelfde moment gebeurt.
Ja.
Maar goed, dat is het gevoel dat ik erbij heb. Ja. En, en wat ik ervan gelezen heb en wat bij mij resoneert.
Ja.
Dat maar helemaal zeker weten doen we het niet.
Maar dat is het. Geloof weet je niet zeker. Dan heb je het ook geloof. Nee. En dat vind ik ook het mooie. En, dat er nu zoveel meer nuance is in geloof. Mm-hmm. Dat iedereen eigenlijk zijn eigen stukjes mag kiezen. Ja. Want voor mij voelt het soms wel echt als kiezen. Ik kies soms om iets te geloven. Mm-hmm. Omdat dat mij helpt.
En wanneer kies je er dan voor om wat te geloven?
Nou, bijvoorbeeld, ik denk dat als ik mijn geloof mm-hmm. plat zou moeten slaan, is dat het grootste gedeelte is dus dat dingen gebeuren met een reden mm-hmm. Om mij iets te vertellen. Mm-hmm. Maar als iemand een pistool tegen mijn hoofd zou houden en zou zeggen, zweer je dat dat zo is? Dan zou ik zeggen, nee, geen idee. Maar mm-hmm. voor mij helpt het om zo te denken. Dus ik heb gekozen om dat te geloven.
Als overtuiging.
Als overtuiging, mm-hmm. ja. En soms raak ik het ook echt wel even kwijt hoor. Het is niet altijd heel bewust daarbij.
Nee.
Maar het is wel iets waar ik altijd... Ja, het geeft me gewoon heel veel moed en vertrouwen en kracht om... Als iets om op terug te vallen, zeg maar.
Ja, ja, mooi. En het brengt je dus ook iedere keer wat je ook meemaakt. Ook al twijfelen we eraan, kom je er toch weer bij terug.
Precies, ja. ja.
En zo wordt je vertrouwen eigenlijk bekrachtigd.
Ja, ja, ja.
Mooi.
Maar het blijft wel een geloof en niet een wetenschap, zeg maar.
Ja.
Maar kan een geloof dan uiteindelijk ook gewoon een diep weten worden? Dus dan is het een wetenschap van jou?
Ja, ik denk dat
dus als dat pistool dan weer, dat je zegt, ja, ik geloof het nog steeds.
Nee, ik denk dat dat misschien wel per persoon verschilt. Want dat, ik zie dat soms wel bij mensen. Mm-hmm. En misschien nog wel meer bij echt bestaande religies. Omdat mm-hmm. je misschien dan ook elkaar bevestigt daarin. Mm-hmm. Dat het echt een waarheid wordt mm-hmm. voor iemand. En dat zit denk ik minder in mij. Dat ik geloof in een absolute waarheid of zo. Maar ik denk wel dat mensen er zijn volgens mij hele volkeren die zo op die manier geloven.
Ja.
Die er ook bij zweren als er een pistool tegen hun hoofd zou staan.
Ja.
En misschien, je weet niet wat er op mijn pad komt. Maar op dit moment denk ik niet dat die overtuiging zo sterk in mij zit.
Nee. Heb je wel iets anders waar je heel erg in gelooft?
Ja, vast wel, maar... Ik denk, maar uiteindelijk is alles een overtuiging. Ik geloof dat ik hier nu zit, bijvoorbeeld.
Dat is wel zo.
Ja, maar daar zou ik op durven zweren, snap je? Dus dat...
Oh ja, ja.
Maar wat is dan hier?
En geloof je dat je op de bank zit? Of kan je er ook doorheen?
Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dit is wel echt iets wat ik bewust kies. Maar ik geloof er wel in, daardoor.
Ja.
En het is ook iets wat ik heel erg van thuis uit heb meegekregen. Dus het is ook wel een bepaalde overtuiging. En iets wat ook automatisch...
Ja.
In jou doorleeft.
Precies, ja. 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 Maar zo zie ik geloof wel. En daarom vind ik het ook heel leuk dat er nu allemaal smaakjes zijn.
Ja.
Dat iedereen zijn eigen smaakjes mag uitkiezen. En wat resoneert bij een persoon. Wat je overtuiging is. En dat we eigenlijk worden uitgedaagd om daarin ook zelf te onderzoeken, zelf na te denken. In plaats van dat er een kerk is waar de hele maatschappij naartoe gaat.
Ja, en... Het is geen one size.
Nee, precies. Nee.
Al zorgt het wel weer voor duidelijkheid en structuur. Ja. Hè? Ja. Ik kan me goed voorstellen dat het ook heel, heel lang en voor heel veel mensen heel veel functie heeft.
Nog steeds, ja.
En het ene, mensen mogen gewoon doen, gelukkig in dit land, wat bij hen past.
Ja. Het geeft ook mensen heel veel kracht.
Maar ook juist omdat er zoveel mogelijk is, kan het ook weer een soort van versplintering geven.
Ja.
Ja.
Er is zoveel mogelijk, wat moet je kiezen? Je hebt alle keuzemogelijkheden.
Ja, en dan denk ik altijd maar heel simpel, dat wat goed bij jou voelt.
Ja. Ja.
En als iets goed voelt en dat past ook bij je gedachten, hè, je gedachten en gevoel zijn daarin in balans, nou, probeer het maar gewoon, vertrouw er maar op.
Ja.
Weet je, dat je richting aanwijzer is. En waar we, vind ik, wel voor moeten passen is, want dat zie je ook nog wel eens, mensen die bezig zijn met spiritualiteit. En dat ze spiritualiteit hoger waarderen dan bijvoorbeeld bepaalde religies. Of bepaalde, ik denk niet dat dat een...
Je maakt er ook weer een religie precies. van. Precies. Dan wordt het weer een dogma.
En dat, ja. Dat je het prima naast elkaar gaat zetten. Het ene past bij die en het andere past bij die. En het is allebei oké. Okay.
Eigenlijk moet je gewoon bij geboorte anders een hartcoherentie meekrijgen. In plaats van een horloge. Dus dat je hoofd en hart altijd in één lijn zijn. Ja.
Ja.
Nou, dat is soms wel de kunst natuurlijk. Hè. Ook dat zie ik vaak in de praktijk voorkomen. Is dat gevoel en ratio niet in balans zijn. Dus ratio is over het algemeen vrij dominant. Als je dan toch moet kiezen, wat gebeurt vaker? En je gevoel heeft gewoon een bepaalde periode nodig om verwoord te kunnen worden. En bij de een gaat dat heel snel. Maar sommige mensen, die mogen eerst even doorvoelen.
Ja.
Hebben wat tijd nodig om een respons te kunnen geven. Maar geven dan wel een heel waardevol antwoord.
Ja.
En dat is ook wel een valkuil.
Ja. Ja, uiteindelijk wil je dat uitlijnen.
Bij elkaar. En gun jezelf ook dan die tijd om je gevoel te integreren met je ratio.
Heb jij misschien daar ook tips in? Misschien iets wat een luisteraar meteen kan toepassen om wat meer in verbinding te brengen?
Ja, word zachter. Je moet eerst zachter worden naar jezelf. Neem het jezelf niet zo kwalijk. Hè? Mensen die dus meer tijd nodig hebben om een gevoelsleven te verwoorden. Hè? Bijvoorbeeld in interactie met elkaar. Neem jezelf dat niet kwalijk. Dan lijkt het heel aantrekkelijk dat sommige mensen gelijk respons hebben en kunnen pingpongen. Maar de vraag is, heeft dat net zoveel lading en net zoveel waarde zoals jij dat zou willen, hoe dat bij jou past?
Ja. Dus eigenlijk het verzachten.
Verzacht, word milder. Dit is wie jij bent. Dit is wat bij jou past.
Ja.
Ga het niet anders proberen omdat andere mensen het anders doen.
Niet forceren.
Niet forceren. Nee. Doe wat bij jou past.
Ja.
Ja.
En daarvoor zou het heel erg kunnen helpen om die reis naar binnen te maken.
Ja.
Ga maar eens kijken. Wie ben je? Wat voelt fijn voor jou?
Ja.
Ja.
En al die stemmetjes die je hoort, zijn het stemmetjes van jou? Zijn het stemmetjes van je ouders? Van meesters? Juffen van vroeger? Vriendjes? Je weet het niet. Hè? Maar heel veel dingen die zijn wij gaan geloven over onszelf, die helemaal niet bij ons passen.
Nee. Dat hebben we meegenomen van anderen.
Dat hebben we meegenomen. En zijn we gaan geloven en gaan integreren in ons, in ons doen en laten.
Ja. Zoek je eigen stilte.
Ja.
Ja, stilte inderdaad.
Durf jezelf te
veranderen. Dan hoor je eigenlijk al die stemmetjes.
Maar dat is vaak eng, hè. Als je niet naar nare dingen wil kijken in je leven, dan wil je juist constant geen stilte.
Ja.
Je bent de hele tijd iets aan het...
En zoek je afleiding en of verdovende middelen of allemaal dingen om er maar niet aan te hoeven. En maak juist die reis naar binnen. Ga kijken, wie ben ik?
Ja.
Wat vind ik fijn? Hoe voelt dit voor mij? Ja. Wat is mijn levensthema? Wat wil het leven van mij?
Ja. Misschien dus ook naar je eerste herinnering te kijken. Om
En soms is dat heel sterk.
Ja. Kunnen mensen dat denk je ook zelf?
Ja, tuurlijk.
Dus gewoon. Stel, daar luistert nu iemand en die kan die dan nu zelf... nadenken, dit is mijn eerste herinnering.
Kan, maar fixeer niet op die eerste herinnering. Want de ene die kan heel ver terug en de andere niet. Ga meer op zoek naar patronen in je leven. Ja. Waarom kom jij bepaalde dingen telkens tegen?
Ja.
Niet met de gedachte als slachtoffer, waarom overkomt mij dit altijd? Nee, wat wil het mij vertellen? Hoe kan dit mij verder brengen? Want dit is kennelijk belangrijk voor mij.
Ja, alles is informatie.
En dan kan het helpen als iemand met je meekijkt en dat proces begeleidt. Maar heel veel dingen kan je ook prima zelf natuurlijk.
Ja.
Wees niet bang.
Nee. Gewoon onderzoeken.
Ja.
Ja,
een van de... Als je nou vraagt van... wat is nou mijn levensthema? Een van de dingen waar ik... wat ik echt heb mogen leren... dat is... Imre, het leven is niet eng.
Mm-hmm. Dus die angst...
Weet je wel? Met angst leren omgaan. Want voor mij was al het nieuwe... was allemaal eng. Allemaal. Yeah. En in iedere context speelt dat. In relaties, angst om te verliezen. Bedenk het allemaal maar. Allemaal nieuwe dingen. Allemaal dingen... En dat heb ik grotendeels mogen transformeren in al wat komt is goed voor mij. En dat is nou mijn mantra.
Ja.
En er zijn momenten is het lastig, hè? Ik bedoel dat is echt zo. Ja. Dan kom ik er ook niet bij. Is het best wel spannend. Ik bedoel, zo'n podcast opnemen voor mij is ook nieuw.
Ja.
Moet ik ook even uit mijn comfortzone.
Ja.
Maar ik heb geleerd dat spanning niet per se verlammend hoeft te zijn, maar ook opwindend kan zijn.
Ja. Ja.
En dat is nou transformeren, waar we het net over hadden, hoe ik dat in mijn eigen leven heb mogen doen.
Ja.
Ja, en dat is gewoon... duidelijk iets wat het leven voor mij in petto had.
Ja. Oh, mooi.
Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Ik zie dat we al een uur aan het opnemen zijn.
Ja.
Ik weet niet of jij nog dingen hebt dat je denkt van... Nou, dit vind ik nog heel fijn om wel mee te geven aan de luisteraar. Of nog even mooi vindt om te benoemen. Om het af te ronden. Of misschien zeg je wel, het is gewoon goed zo. Volgens mij zouden we nog uren door kunnen praten sowieso. Maar...
Nou, wat ik grappig vind is vanuit de christelijke traditie heeft Jezus gezegd van heb je naaste lief zoals jezelf.
Mm-hmm.
En wat ik heel vaak cliënten teruggeef is heb je zelf lief zoals je naaste.
Mooi, hè? Ja. Ja. Vaak zijn we ook milder naar anderen dan naar onszelf.
Klopt.
Ja.
En ik denk dat degene die dat... dat het resoneert bij de mensen die dit nodig hebben.
Ja,
heel mooi. Heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan.
En al je mooie woorden. En,
nou, jullie ook bedankt.
Voor een fijn gesprek. En dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Aan tafel bij Bindi. Ik hoop dat wij en onze gast je weer even hebben mogen vermaken en inspireren. Mocht je je nog meer willen laten inspireren, volg deze podcast dan even, zodat je geen nieuwe aflevering meer mist. Volg ons ook vooral even op Instagram, @BindiAmersfoort. En neem een kijkje op de website voor meer informatie over Bindi of het lesrooster. En die vind je op bindi.nu. Tot de volgende keer!